Ik zet boven de preek van vanavond de sleutels van het hemelrijk. Daar gaat het over in zondag 31. Eerste gedachte, de twee sleutels, vraag en antwoord 83. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? A, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban. Tweede is vraag 84, de sleutel van het woord. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten? En dan vraag 85, dat is de derde gedachte, maar die houden we voor volgende keer. Dat is de sleutel van de tucht. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban of de christelijke tucht? In zondag 31 gaat het over de sleutels van het hemelrijk. Dat zet ik boven de preek, de sleutels van het hemelrijk. En daar letten we vanavond allereerst op de twee sleutels, zoals u die vindt in vraag 83. En dan gaan we verder in de tweede gedachte met de sleutel van het woord. Dat is vraag en antwoord 84. Gemeente kinderen, het gaat vanavond over sleutels. Ik heb er een paar in mijn zak zitten. Wat moet je nou met sleutels in de kerk? Wat heeft dat te maken met de preek? En dan vooral de twee sleutels, want daar gaat het over in de catechismus. Waar is een sleutel een teken van? Nou, dat weten de kinderen wel. Als je een sleutel hebt, dan kan je ergens in en je kan ergens ook weer uit. Dat is een teken van macht. Van zeggenschap. Bevoegdheid. Heb je een sleutel, dan kan je een huis in, dan kan je een garage in. Als je een portier bent met een hele grote sleutelbos, ja, dan bepaal jij wie er wel of niet naar binnen mag. Dat geldt voor de brandkast. Dat geldt voor een huis. Of een hotel. Geen sleutel is geen toegang. Op een sleutel ben je zuinig. Die geef je niet zomaar aan iedereen. Die geef je alleen maar aan een vertrouwd persoon. Nou, zo zegt de catechismus, het koninkrijk der hemelen, dat heeft ook met sleutels te maken. En die sleutels, die liggen in de handen van de Heere Jezus Christus. Hij heeft een gordel en aan zijn gordel hangt een grote sleutelbos. Hij zegt, ik heb de sleutel van de dood en van de hel. En als ik dicht doe, dan zal niemand die openen. Maar hij heeft ook de sleutel van de hemel. Als hij opent, zal niemand sluiten. En daarom is het zo heerlijk als je uit zijn mond mag horen, zie ik heb u een geopende deur gegeven. Hij alleen heeft zeggenschap over wie er buiten en wie naar binnen mag. Maar, en dat is het bijzondere van vanavond, de Heere Jezus heeft de sleutels in handen van mensen gegeven. En dat is bijzonder. De Heere Jezus heeft de sleutels van het hemelrijk toevertrouwd aan mensen. We hebben gelezen in Matthäus 16, als Petrus die belijdenis doet, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dan zegt de Heere Jezus, en ik betrouw jou toe, ik geef jou de sleutels van het hemelrijk. Op schilderijen zie je heel vaak Simon Petrus afgebeeld met een sleutel in zijn hand. Hij mag de toegangsdeur tot het hemelrijk openen. En dat heeft Petrus ook gedaan. Als je de handelingen goed leest, dan lees je bijvoorbeeld in handelingen 2 dat Petrus een sleutelrol speelt. Om daar die gelovige joden, die 3000 die tot geloof gekomen zijn, door middel van bekering en door doop, toe te laten in het koninkrijk der hemel. En even verderop zien we dat Petrus ook een grote sleutelrol speelt door de Samaritanen toe te laten tot het koninkrijk der hemelen, die tot geloof gekomen waren, handelingen 8. En weer later vinden we in handelingen 10 dat Petrus ook een sleutelrol gespeeld heeft tot de toelating van de heidense hoofdman Cornelius. De kerk heeft dus de volmacht gekregen. Ambtsdragers, wettige ambtsdragers zijn sleuteldragers. Het is me ooit wel eens overkomen dat ik vlak voordat ik naar de kansel geleid werd, in de consistorie stond. En dat de ouderling van dienst zei, hebt u de sleutel bij u? Ja, welke bedoelt u? Ja, nee, die sleutelmacht die u toevertrouwd is. Oh, zondag 31. Oh ja. Heb u de sleutels bij u? En weet u, een predikant, en dat is broeders,
Een predikant heeft een dubbele bediening. Hij mag openen en moet ook sluiten. Een sleutel heeft een dubbele rol. Dat is openen, dat vooral, maar ook sluiten. Hebt u de sleutel bij u? We hebben gelezen al dat de Heer Jezus zegt, al wat gij zult binden op aarde, dat zal ook in de hemel gebonden zijn. En al wat gij ontbinden zult op aarde, dat wil zeggen als je zonden in de naam van Jezus vergeven worden, dan zal de hemel dat bevestigen doordat het ook in de hemel vergeven zal zijn. Dat is heel merkwaardig, die volmacht die de kerk heeft. Wat hier op aarde wordt gezegd, de kerk kan zonde vergeven en zonde niet vergeven. De kerk die mag zeggen, de ambtsdrager mag zeggen, in naam van God, dat een ieder die het beloofde woord van God gelooft, dat je zonden vergeven zijn. En de hemel bevestigt dat, dat zal ook in de hemel vergeven zijn. En ik mag in de naam van God, en ik moet tegen u zeggen, voor een ieder die niet gelooft, dan zullen uw zonden op uw eigen nek en op uw eigen hart blijven. En die zullen u breken straks. En de hemel zal dat bevestigen. Alles wat ge op aarde binden of ontbinden zult, zal in de hemel gebonden of ontbonden zijn. De volmacht van de kerk. Wat wil dat nou zeggen, de volmacht van de kerk? Weet je wat dat wil zeggen, kinderen? Probeer dat nou maar zo eenvoudig mogelijk te zeggen vanavond. De volmacht van de kerk. Stel je voor, ik ga naar de gevangenis. En daar zit iemand in en die vind ik wel aardig. En ik zeg van, ik wil graag dat jij eruit komt. En ik ga een babbeltje maken zo met de cipier. En verkampende Maranatenkerk, misschien kan ik een goed woordje voor je doen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Die man die moet daar zitten. Maar, ik heb geen volmacht. Maar, als daar de cipier komt, die in naam van de rechter mag zeggen, en nu bent u ontslagen van verdere straf, en ik zet de deur open en u bent vrij, ja, dan mag u gaan. Die cipier die heeft de volmacht gekregen van de rechter om die en die los te laten. En zo heeft de kerk de volmacht van God gekregen om in de prediking vanavond tegen een ieder die gelooft in de Heer Jezus tegen u te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar ook om tegen u te zeggen, als u in ongeloof hier vandaan gaat, dat je zonden op je eigen nek liggen en God bevestigt dat. Nou, dat ga ik proberen verder uit te werken. Zondag 31. Als u in uw Bijbeltje kijkt, dan ziet u dat na zondag 31 staat deel 3. Dan begint er een heel ander hoofdstuk in de catechisme. Dan gaat het over de dankbaarheid. Dus hier zijn we in zondag 31 aan het slot van het grote stuk over de verlossing. Ellende, verlossing en dankbaarheid. We zijn in het slot van het stuk van de verlossing. Heel lang geduurd. Maar het was heerlijk om zo met de verlossing en met de verlosser bezig te zijn. Al die maanden, al die zondagen. Nou, we hebben het over de sacramenten gehad. Doop en avondmaal uitvoerig. En nou als slotstuk over de sleutels. Vraag 33, wat zijn nou de sleutels van het hemelrijk? Wat? En vraag 83, wat zijn de sleutels? En vraag 84, hoe worden die nou bediend? Wat en hoe? Gemeente, als ik nou vraag 83 lees, hè? Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Dan wordt er dat woordje hemelrijk genoemd. Wat betekent dat? Nou, we hebben het Koninkrijk der Nederlanden, dat kan je op de kaart aanwijzen. We hebben het Verenigd Koninkrijk. Maar dat Koninkrijk der Hemelen, dat kan je eigenlijk niet op de wereldkaart of op een atlas of op een wereldbol aanwijzen. Dat is niet op de kaart aan te wijzen. Dat Koninkrijk der Hemelen. Wat wil dat nou zeggen? Nou, dat Koninkrijk uit de hemel wil zeggen, dat heeft één koning en dat is Koning Jezus. En dat Koninkrijk, dat heeft ook onderdanen en dat zijn allen die de Heere Jezus als hun heiland en hun koning hebben leren aanvaarden en leren beleiden. Een ieder die gebogen heeft voor de Heere Jezus als zijn koning. Mijn koning, hij is de koning van mijn hart. Dat is een onderdaan van het koninkrijk der hemelen. Die zich laat regeren door zijn geest en door zijn woord. Als je je knieën hebt leren buigen voor
koning Jezus, dan ben jij een onderdaan van dat hemelrijk, dat koninkrijk der hemelen. Dan komt er een stukje van zijn rijk hier op aarde al openbaar. Waar de troon van de Heere wordt opgericht in je hart. En waar dat zichtbaar wordt dat jij hem wil dienen, daar komt iets van zijn rijk openbaar in deze wereld. He, waar een christelijk huwelijk is, waar man en vrouw samen voor Jezus knielen, daar is een stukje van het koninkrijk dat zichtbaar wordt. En waar een christelijk gezin is, waar ook kinderen onder het gezag van koning Jezus buigen, daar zie je in dat christelijk gezin een stukje van Gods koninkrijk openbaar worden. Misschien als enige in de straat. En waar je christelijke scholen hebt, die naar het woord van God wensen te leven en ook naar het woord van God met leerlingen omgaan, daar komt een stukje van het koninkrijk ook. En waar je christelijke politici hebt en waar je christelijke bedrijven hebt, die rekening houden met gezag van de Heere, daar komt een stukje van dat koninkrijk openbaar. Midden in vijandelijk gebied, want dat is het waar we in zitten. Bezet gebied onder leiding van de Satan. Nou, gemeente, ik ga verder. Dat koninkrijk der hemelen, dat krijgt dus een klein beetje gestalte alvast hier op aarde. Maar dat rijk is een besloten gebied. Met muren, sloten, deuren en grendels. Kijk, een postkantoor, dat is een openbare gelegenheid. Daar mag iedereen in en uit lopen. Daar heb je ook geen sleutel, bij wijze van spreken, voor nodig. Maar het koninkrijk der hemelen is een besloten gebied. Er is een grens tussen het rijk van Christus, het terrein der genade, en het rijk van de Satan. Het rijk, het terrein van de wereld en de zonde. En nou bent u in één van beide. Of je bent in dat koninkrijk der hemelen, in dat koninkrijk van God, of je bent nog op het terrein van de vorst der duisternis. Je staat of binnen of buiten het koninkrijk. Er is geen tussenweg. Dat koninkrijk tegenover de wereld. Dat koninkrijk van God heeft te maken met licht en leven en liefde. Maar dat terrein van de wereld heeft te maken met duisternis en zonde en dood. Het koninkrijk van God heeft te maken met waarheid. De wereld heeft te maken met leugen. Nou, waar zit je nou in? Zit je nou in dat terrein van de waarheid? Licht, liefde, God, Heilige Geest? Of is jouw levensatmosfeer nou, ja, liegen, haat, duisternis, vlees, wereld? Als je nou tot bekering komt, dan word je uit die duisternis getrokken tot zijn wonderbaarlijk licht. Word je overgezet in dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Snap je dat, gemeente? Ik vertel u geen nieuws. Er staat in het doopformulier, een van de eerste zinnen, dat onze kinderen, kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Dus de toegang tot dat koninkrijk, of je er nou wel of niet in bent, dat beslist over jou wel of wee. Als je erin bent, dan word je behouden. En als je er buiten staat, dan ga je verloren. En nou komt er een vraag. Hoe kom ik nou in dat koninkrijk der hemelen? Hoe kom ik erin? Nou, dan zijn we bij zonder 31. Om binnen te gaan moeten de deuren voor ons open gaan. Juist. En je hebt een sleutel nodig om de slot, om het slot van de deur af te halen. Om de deur open te doen. En nou zegt hier de catechismus, nou zijn er twee sleutels. Wat zijn dan die sleutelen van het hemelrijk? Antwoord 83. A. De eerste sleutel is de verkondiging van het evangelie. En de tweede sleutel is de christelijke ban of tucht. Of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. En door die twee stukken, of die twee sleutels, wordt het hemelrijk voor de gelovigen geopend. En voor de ongelovigen blijft die gesloten. De verkondiging van het evangelie, dat is sleutel nummer 1. Daarmee wordt allereerst open gedaan, maar er wordt ook dicht gedaan.
En vervolgens, de tweede sleutel is de christelijke tucht. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Daarmee wordt allereerst dicht gedaan, tucht. En bij berouw wordt vervolgens ook weer open gedaan. Ziet u het verschil? Bij die eerste sleutel de verkondiging eerst open, dan dicht. Voor de gelovigen gaat die open, voor de ongelovigen gaat er een deur dicht. En bij de tucht is het eerst dicht en bij berouw weer open. De prediking is dus een sleutel. In de prediking van het evangelie waar u dus vanavond naar zit te luisteren, gaat er vanavond voor u een deur open of er blijft een deur dicht. Voor de gelovigen mag ik u toezeggen het heil in de Heer Jezus. En jou ook. Maar als je ongelovig blijft, dan moet ik je aanzeggen het oordeel van God. Eén van tweeën, zo ga je dadelijk weg. En daarom vind ik het zo belangrijke zondag. Ik ga nu naar 84 toe. Vraag 84. Hoe wordt dan het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten, opengedaan of weer toegesloten? Hoe? En dan gaat het in antwoord 84 verder over die prediking van het woord. En dat vind ik een belangrijke zondag. Wat is nou een bijbelgetrouwe prediking? Wat zeggen onze vaderen nou? Wat zegt de catechismus nou over? Hoe moet nou een preek in... Wat is nou een preek? Een goede preek? De sleutel van de prediking. Nou, zullen we eens kijken naar het antwoord. Dan staat er in antwoord 84 al zoals volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Nou, laten we daar eens maar eens naar kijken. De catechismus begint met het mooiste gedeelte van het ambt. En dat is openen. Het mooiste gedeelte van de sleutel van de prediking, dat is dat ik de deur voor u open mag zetten. Voorop gaat dus niet de vermaning, of de waarschuwing, of de dreiging, maar de lokking, de nodiging. Alzo dat volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, alle en ieder, volgens het bevel van Christus. Ja, dat heeft de Heer Jezus gezegd vlak voordat hij naar de hemel ging. Hij zegt tegen zijn discipelen, nou, ga heen en predik het evangelie aan alle creaturen. Prediking. Hij zegt, gaat heen en gaat dan in mijn naam, begin bij Jeruzalem, in mijn naam predik wat? Bekering en vergeving van zonden. Gaat maar vertellen, te beginnen bij Jeruzalem, de grootste de zondaars. En voor de rest in Judea, Samaria, het einde der aarde. In zijn naam gepredikt, dat zijn bevel, bekering en vergeving van zonden. De hemelpoort mag wijd open gaan. Wat is nou het hart van de prediking, als ik het samen mag vatten, dat eerste gedeelte van het antwoord? Dat er een predikant is opgedragen, uw eigen predikant en de gastpredikanten, om zo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk ieder en een allen en een ieder ten stelligste te vertellen, er staat openlijk betuigen en verkondigen, ten stelligste te vertellen dat je erop rekenen kan en mag. Dat je zonden vergeven zijn. Als je met een waar geloof Gods beloften omhelst. Dat kan eigenlijk niet, hè? Dat kan eigenlijk niet. Voor zo'n zondaar als u en ik ben. Dat kan eigenlijk niet dat onze zonden vergeven worden. Dat kan niet. Maar. Als je nou ziet op de verdiensten van Christus. Dan kan het niet anders of ze worden vergeven. Ik vind het zo, weet je wat de kern van de preek is? Wat vindt u nou dat een kern van de preek moest zijn? Wat vinden de catechismus nou, opstellers daar nou van? Weet je wat de kern van de preek is? Er staat om de verdiensten van Christus wil. Dat is de kern van elke goede preek, waar God zijn goedkeuring aan geeft. Om de verdiensten van Christus, waar dat werk van de Heer Jezus uitgestald wordt. Waar Gods barmhartigheid straalt in dat kruis. Waar Gods gerechtigheid schittert. Waar de zondaar behouden wordt. Op grond van het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Dat is het hart van de evangelie. Dat is de kern van de preek. En omwille van de verdiensten van hem kan het niet anders. Of al mijn zonden worden door God vergeven.
Er staat zo krachtig, gespierde taal. Dat aan allen en een ieder, gezamenlijk en afzonderlijk, allen en een ieder apart, verkondigd en openlijk betuigd wordt. Wat een nadruk valt erop. Dat waarachtig al je zonden vergeven zijn. Nou, het wordt wel krachtig gezegd. Er staat een deur voor u open. De deur gaat open. Net zoals bij Noach, bij de ark. Kinderen. Noach was een prediker. Die preekte ook. Een prediker van Gods gerechtigheid. Maar hij deed wel voor een geopende deur van de ark. En die deur die was zo hoog en zo groot en zo wijd open. Dat zelfs een grote olifant er doorheen kon. Al ben je een grote olifant van een zondaar. Zo'n grote. Je kan er nog bij. Je kan nog in die ark der verlossing. Je kan er nog in. Alleen een giraf die kan er niet in. Je hebt een lange nek. Of. Ik hoor Noach tegen hem zeggen. Zeg meneer die giraf. Als je toch mee wil. Dan moet je je nek buigen. Kan je ook mee. En ja hoor, hij doet het. Als je je nek buigt. Kan je er allemaal in. Ziet u hem daar staan, Noach, prediker der gerechten, bij een geopende deur. Die man die gebruikte de sleutels ook. Bij een geopende deur. En maar wenken. Weet je wie er kwamen? De beesten kwamen. Maar de mensen niet. Dat al hun zonden worden vergeven. Als gij de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Ja, wat is het? Geloven in Gods belofte dat om Christus wil mijn zonden vergeven zijn. Geloof je dat? He, die moordenaar aan het kruis. Eén blik op het kruis. Eén blik. Eén zucht en een heel verleden van zonde werd weggevaagd. En de poorten van het paradijs gingen voor die man open. En die tollenaar achter in de tempel. Eén zucht. O God. En hij ging rechtvaardig naar huis. En die bedelaar aan de kant van de weg kon niet nalaten om dat ene zinnetje te blijven halen. O zonen Davids, ontferm u mijner. En uw geloof heeft u behouden. Ja. Al mijn zonden. De deur gaat open om de verdiensten van Christus. Dat ik met een waar geloof aanneem. Nou gemeente. Die evangelieverkondiging aan allen en een ieder. Dat is zo ruim mogelijk, allen. Je mag niet weggaan met het idee van, ja, het was voor een ander vanavond, maar het was niet voor mij. Allen moeten worden aangesproken, elke zondag maar weer. Het is geen goed teken als je zegt van, ja, het ging langs me heen, het ging niet over mij vanavond. Allen, zo ruim mogelijk, en een ieder staat er. Dat is ook zo persoonlijk mogelijk. De belofte van het evangelie. Wat is die belofte dan? Nou, dat God al je zonden om Christus wil vergeeft. Dat ze vergeven zijn voor een ieder die gelooft. Niet misschien vergeven worden. Misschien dat je vergeving van zonden krijgt. Nee, als je in de Heer Jezus gelooft, dan zijn ze vergeven. Dan heeft God je vergeving geschonken. Die gelooft in het bloed van Christus. Die steunt op zijn woord. Die bouwt op het volbrachte werk. En daarom heb ik ook bewust gelezen dat zijn leerregels, die zeggen dat precies enig. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, tot zijn leerregels hoofdstuk 2. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat die belofte aan alle mensen zonder onderscheid moet gepredikt worden. Met bevel van bekering. Er staat verkondigd en openlijk betuigd. Dat wordt u aangezegd. En dat gebeurt in de prediking. Dat gebeurt net zo goed op huisbezoek. En dat gebeurt ook op ziekenbezoek. In pastoraat. Ik mag u verkondigen wat? Nee, niet dat uw zonden vergeven zijn. Dat zegt Karel Barth. Hè? Niet goed. Groot theoloog vorige eeuw. Hij zegt, je moet eigenlijk tegen de mensen vertellen dat... dat ze hun zonden vergeven zijn. Die zijn eigenlijk al lang vergeven. Alleen ze weten het nog niet. Je moet het gewoon aanzeggen. Uw zonden zijn u vergeven. Ik wil u graag bewust maken dat ze al lang weg zijn. Nee, zo, dat is nou weer net te kort door de bocht. Staat er weer net niet. Maar ik mag u wel toezeggen dat uw zonden vergeven zijn. Voor een ieder die gelooft. In Christus.
die die belofte met een waar geloof aannemen, voor die is het allemaal weg. Wie het gelooft, die heeft het.
Gemeente, nou zit u in Gods huis. Ik probeer dat een beetje uit te leggen met die sleutels en zo, open en dicht. Heb je dat nou wel eens meegemaakt? Is er wel eens voor u, terwijl u zat te luisteren, dat gebeurt niet na de preek. Vroeger baden die dominee wel eens van de heren, aan het eind van de dienst, heren, zou u nou de naprediker willen zijn? Nou zeg ik niks van, verkeerds van natuurlijk. Zeg ik niks verkeerd van, maar dat is eigenlijk geen goede term. Zou u de naprediker willen zijn? Nee, niet na de preek gebeurt het, tijdens de preek gebeurt het. Dat je zit te luisteren, en dat er voor het oog van je hart een deur openging. En dat is wat. De dominee viel weg. Of het nou van Kampen was. Van de Vlies. Van de Sluis. Dat deed er niet meer toe. Die knecht viel weg. En u zat in uw bank met een verwonderend oog. Want er ging een deur open. Het voorhangsel scheurde. En u mocht hem zien. En u ging naar huis en u zei. Goeie preek. Nee, dat zei u niet. Weet je wat u zei? We hebben de Heer Jezus gezien vandaag. Ik heb hem mogen zien. Ik heb een glimp van zijn heerlijkheid mogen zien. Dan gaat er een deur open. De Erskines, Ralf, die heeft een boekje geschreven dat heet De Schatkamers van het Evangelie. Voor allen zeer wijd geopend. Tjong, wat had die man wel evangelisch bloed in zich, zeg. De kabinetten van de evangelische belofte. De schatkamers van de evangelische belofte. Voor allen zeer wijd geopend. Ik zie een poort wijd openstaan. Waardoor het licht komt stromen. Organist, stil in. Van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade God zo rijk en zo vrij. Die poort staat open ook voor mij. Nou dan, een goede zondag. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk, nou zonder in zichzelf, maar steunend op die ene rechtvaardige doortreden. Er gaat een deur open. Weet je, als dominee mag je dat in de prediking mag je iets verkondigen. Openlijk betuigen. Dat is plechtig proclameren. Een prediking, dat is geen discussiestuk. Daar moet je niet over gaan discussiëren. Dan haal je de prediking naar beneden, dat vind ik. Een prediking is een plechtige proclamatie van de grote daden Gods. Dat duldt geen tegenspraak. Dat is of je zegt amen of je zegt nee. Je aanvaardt het of je verwerpt het. Maar er is geen tussengebied. Het is geen discussiestuk. Openlijk verkondiging. De deur gaat open, het voorhangsel scheurde en ik zag hem. Een grote betekenis heeft de prediking van het evangelie allereerst. Dus als ik dat goed tot me in laat werken, hè, dan heeft het allereerst heel veel verantwoordelijkheid dat het legt op mij als predikant. Hè, kijk, een prediker van het woord, dat is iemand die een sleutel dus heeft, hè. En dan zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën, en ik trek me dat aan. Wee u, gij Farizeeën, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en hen die willen, binnen willen gaan, die hebt u verhinderd. Dat is wat. Al zou dat van mij straks gezegd moeten worden. Wee u, want je hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Je was een sta in de weg voor de gemeente in de Maranatenkerk. Mensen die wilden tot Christus doordringen, maar ik heb ze teruggedrongen. God verhoede dat ik zo zou zijn. Of ik heb er heel veel voor die poort, die ingang van dat rijk. Voor die poort van het hemelrijk. Ik heb zoveel rotsblokken neergelegd van eerst moet je dit en eerst moet je dat. Geboden, verboden. Of bevindingen, eerst moet je dat en dat hebben beleefd. Wee u, gij schriftgeleerde, zegt de Heer. Je bent zelf niet naar binnen gegaan en anderen verhinder je om binnen te gaan. Corrie ten Boom die bad vaak, Heere help mij om niet in de weg te staan. help mij om niet in de weg te staan. Laat mij toch geen sta in de weg zijn tussen een ziel en tussen u. Bewaar mij om hoge drempels om tot geloof te komen op te werpen. Een dominee mag geen drempel opwerpen. Geen drempel zijn. Heere, mag ik een loopplank zijn naar de arken der verlossing. Ja. Waar die olifant en die muis en die giraf overheen gaan. Mag ik een loopplank zijn. Laten ze dan maar over me heen lopen. Heere, mag ik een matje zijn. Een matje aan de ingang van die deur. Van die ark waar de kruisvlag hoog in top hangt. En laten ze dan maar over me heen lopen als ze maar bij u naar binnen gaan. Dan vind ik het goed. Indrukwekkende leerstukken of duistere, donkere belevenissen, ervaringen. Het zijn blokken aan je benen. Het is vreselijk als ik buitensluit wie God binnenzet. Het is trouwens ook erg als ik binnenzet wie God buitenzet. Buitenkant godsdienst. Goed, dat is voor mij als prediker. Voor u als hoorder is het ook heel belangrijk. Want u moet wel, als u nou naar huis gaat, u moet wel weten, sta ik nou binnen of sta ik nou buiten. Eén van twee. Dat moet u goed weten. U moet zich aangesproken weten. Ja. Als die deur open voor je gaat en je in geloof als het ware zo naar de Heer Jezus toe zou willen stappen. Mensen, dan zit je te luisteren, geboeid, dan ben je gebiologeerd. Dan ben je gebiologeerd door wat je hoort. Door wat je van God mag horen. En anders zit met zijn rolletje snoep te klieren. Maar u zit te luisteren zoals je nog nooit geluisterd hebt. En dan komt er een momentum, dat wil zeggen een geconcentreerd ogenblik dat een wending geeft aan het verdere van je leven. Kent u zo'n momentum dat je zegt, ja toen gebeurde er wat. Toen was de kerk niet alleen maar een verplicht nummer, maar toen was de kerkdienst voor mij een gebeuren waar de Heilige Geest in mijn hart kwam. Een momentum, een geconcentreerd ogenblik die een wending gaf aan het verdere van je leven. Hier gebeurt het in de kerk, voornamelijk onder de bediening van de verkondiging van het heilige evangelie. Je moet weten of je binnen of buiten staat, dat moet je weten. Wet en evangelie, weet je wat de wet zegt? De wet die zet ik niet op een kier. En het evangelie zet ik ook niet op een kier. Bij de wet gaat de deur dicht. Als je het nog wilt doen door je eigen goede werken, door je activiteiten, door je evangelisatieactiviteiten, of door je kerkelijke prestaties, of door je praatgroepen, of wat dan ook. Als je door middel van de wet wil proberen, die deur zit potdicht. Er kan niemand onmogelijk om door de wet het koninkrijk van God in te gaan. Dat lukt je nooit. Dat lukt je niet. En bij het evangelie, nee, dat zetten we niet op een keer. Bij het evangelie gaat de deur helemaal open. Dan mag ik hem zien die het gedaan heeft. Ja. Nou. Gemeente, ziet u dat het, het is rijk, in het rijk. Laatste gedeelte. Dan komt er een daarentegen, maar. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt, net zo plechtig, dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welks getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Daar is dus ook een keerzijde, daar en tegen. In de prediking gaat niet alleen een deur open voor een ieder die gelooft, maar er gaat ook een deur dicht. En dat is bijbels. De Heer Jezus zegt als hij naar het bevel van Christus, als hij zijn discipel uitzendt, ga heen en predik alle creaturen, alle schepselen, het evangelie. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal hebben, die zal zalig worden. Maar, zegt de Heer, daarentegen, wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Dat is een woord dat de Heer Jezus zelf op zijn lippen neemt. En dat woord dat wordt hier overgenomen, dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Ook dat wordt openlijk verkondigd en betuigd. En daarom zei ik u broeders, de bediening, wij spreken vaak over de bediening der verzoening. Over de bediening der verzoening.
En ik zeg daar helemaal niks mis mee, maar zoals ik dit lees, hè, dan is de bediening der verzoening dus altijd een dubbele bediening.
Daar komt ook een daarentegen in voor. Een preek is net als een wolkenkolom. Het heeft een lichtkant voor de Israëlieten. Het heeft ook een schaduwkant voor de Egyptenaars, die ongelovig en onboetvaardig waren. De prediking van het heilige evangelie, de verkondiging van het heilige evangelie, dat heeft een heerlijke toezegging van vergeving en vrede voor ieder die gelooft. Maar het heeft ook een ernstige bedreiging van toorn en verdoemenis voor een ieder die dit woord en deze zaligmaker naast zich neerlegt. De prediking heeft iets van de zonde gerechtigheid in zich, de lichtkant, de genezing. Maar de prediking van het heilige evangelie heeft ook een onweerswolk in zich. De wolk van de toorn Gods die boven je hangt. Voor wie? Het staat voor alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren. Er wordt niet gesproken over alle goddelozen. Want de zonde daar is vergeving voor, maar de ongelovigen. Dat wil zeggen dat je nou die blijde boodschap, dat je die nou in ongeloof naast je neerlegt. Dat je je schouders ophaalt, dat je er niet voor valt. Dat je het evangelie aanhoort en voor kennisgeving aanneemt, maar je omhelst het niet. Je bent niet van plan om je verkeerde leven te staken. Je kan het naast je neerleggen, dat kan. Je kan de draak steken vanavond met die twee woorden, de toren en de eeuwige verdoemenis van God. Als je zegt, ja dominee, komt er weer zo'n dreigement. En je lacht het een beetje weg en je spot het weg. Het ouderwetse gedoe hier in die Maranatenkerk. Maar wee, pas op, pas op. Want alle ongelovigen staat dat vroeg of laat toch te wachten. Steek daar de draak niet mee. Want dan valt er een deur in het slot terwijl je zit te luisteren. Of eigenlijk luister je maar een half oor. En je ergert je en je zit al lang op je horloge te kijken. Dan gaat er een deur tijdens het luisteren, tijdens het zitten gaat er voor jou een deur dicht. Dat was bij Noach ook zo. Op een gegeven moment gaat de deur wel dicht. En God sloot toe. En toen kwam het. Toen kwam die toren en die verdoemenis. En toen kwam dat water. En toen vluchtten ze, maar er was geen ontvluchting meer aan. Toen klopten ze op die deur. Die deur heeft God dicht gedaan, die ging niet meer open. Toen hebben ze het moeten ervaren dat ze allen verdronken waren in de zee van Gods toren. Gemeente, wat vindt u daar nou van als ik dat nou zo zeg? Nou ja. Doet maakt niet zoveel wat u ervan vindt, toch? Is het nou bijbels wat ik zeg, wat hier staat? Over die toorn die verdoemenis, is dat nou bijbels? En dan moet ik met huiver moet ik zeggen, ja dat is bijbels. Ik las in de voorbereiding van deze preek een woord van Smijtengeld in die tijd, hè. Middelburg, die zei, de meeste mensen willen dit niet meer horen. En de meeste leraars die durven dit niet meer te preken. En dan zegt hij ook nog dit. Als je zegt, vervloekt ben jij, kerkganger, vanavond. Vervloekt ben jij, als je de Heere Jezus niet lief hebt. Ter Smijtengeld, dan heb je allen tegen. Velen zeggen, zwijg ervan, prediker, en predik maar alleen de vergeving van de zonde uit het Nieuwe Testament. Nou eerlijk, nou moet je eerlijk zijn. Herken je dat niet een beetje in je eigen hart? Zwijg daar maar alsjeblieft van. Dacht je dat ik het leuk vind om dat te zeggen? Nee. Dat is een last, maar dat moet ik zeggen. Omdat een prediker het woord van God moet nazeggen. Dat is niet fijn om dat te zeggen. Het liefst zou je zeggen, zwijg maar prediker. En spreek mij maar van de vergeving uit het Nieuwe Testament. Daarentegen, er is wel een keerzijde. En ik geloof, gemeente, dat dit een groot gebrek is in de gemeentes binnen de PKN. Moet ik hier nou mee eindigen? Catechisme was ook wel pastoraal, hoor. Nee, ze zeggen het wel. Maar ze eindigen hiermee, zolang als zij zich niet bekeren. Hé, die deur gaat dus wel dicht, jawel. Maar hij zit gelukkig nog niet op het nachtslot, zolang als zij zich niet bekeren.
He, dus die deur blijft dicht, maar tot op het moment dat je voor die koning gaat buigen. Tot op het moment dat je met je verkeerde dubbele leven gaat breken. Tot op het moment dat je voor die koning gaat vallen. En dan gaat de deur weer open. Ja.
Zolang als zij zich niet bekeren. Hoe lang blijft die deur dicht? Totdat jij voor God wordt ingewonnen. Totdat je je bekeert tot hem.
En als je nou weigert om voor die koning te buigen. En je houdt dat vol tot aan je dood. Dan ga je straks verloren in die toorn van God en in die eeuwige verdoemenis. Daar ga jij in onder. En weet je hoe je daarin ondergaat? Niet als een slachtoffer, maar als een schuldenaar. Want je hebt niet gewild. Je hebt zondag aan zondag gezeten onder een liefelijke, lokkende evangeliebediening. Waar het de lust was van de prediker om de deur voor je wagenwijd open te zetten. Maar in ongeloof gaf hij het een zet en hij ging nu voor je neus dicht, eigen schuld. En dan staat er in die laatste zin, naar welk getuigenis des evangelisch God zal worden beide in dit en het toekomende leven. Er loopt een rechtstreekse lijn van de preekstoel naar de rechterstoel van God. Dat zegt hij de catechismus. Een rechtstreekse lijn. En wat nou de getrouwe bijbelgetrouwe prediker in de gemeente op aarde heeft mogen zeggen, dat wordt door de rechter in de hemel overgenomen. Het zal straks voor die rechter niet anders zijn als dan het was toen u zat hier in de kerk. Het zal straks voor die rechterstoel niet milder zijn dan hier. Ook al zei u misschien wat een harde preek. Deze rede is hard. En het zal niet meevallen voor die rechter, maar hij zal het voor zijn knechten opnemen. En hij zal zijn knechten niet afvallen. Die er in getrouwheid zijn woord hebben nagesproken. In de lichtzijde en de schaduwzijde. Ja, nou, weet je wat ik nou leer, gemeente, van antwoord 84? Wat leer ik daar nou van? Nou, ik leer allereerst wat nou de eisen zijn voor een Bijbelse prediking, voor mezelf. Dat is dus bediening van de sleutels. Die moet ik elke zondag bij me hebben. De bediening van de sleutels. Open en dicht. Wat zie ik, wat leer ik nog meer van een bijbelgetrouwe prediking? Ja, die sleutels open en dicht. Zodat je voelt, gaat die deur nou, sta ik er naar buiten of binnen? Gaat nou straks die deur voor me dicht? Of gaat die deur nou straks achter me dicht? Dat is een verschil van, nou ja, een paar centimeter, een deurdikte. Maar het is wel een verschil voor eeuwig wel en eeuwig wee. Ik leer vervolgens dat de prediking verkondiging moet zijn. Verzekering van de vergeving van jouw zonde. Voor een ieder die in Christus gelooft. En steunt op zijn verdiensten. Ik leer ten derde dat een goede bijbelgetrouwe gereformeerde prediking is. Dat de eis van bekering gesteld moet worden. Zolang als je niet bekeert, sta je er buiten. Bekeert u en gelooft het evangelie. En ik leer ten vierde dat een bijbelgetrouwe prediking is. Dat ook Gods gericht aan de onbekeerlijke moet worden aangezegd. Gods toorn en zijn eeuwige verdoemenis. Weet je wie dat heel goed deed in de tijd? Andrew Gray. Was een predikant van 22 jaar toen stierf hij. Schotse dominee Andrew Gray. 22 jaar en dan opgenomen. Toen was hij al rijp voor de hemel, die man. Hij was jong in jaren, maar oud in genade. Een vonk van de hemel. En er wordt verteld als Andrew Gray preekt in Schotland. Dan kon hij had zoveel zalving gekregen van God. Er was zoveel zalf van de Heilige Geest gedruppeld op zijn hart en op zijn lippen. Dat als hij de verschrikkingen van de hel voor de gemeente uitbeelde, uitsprak. Dat de gemeente de haren ten berge rezen. Dan ging er een siddering door de gemeente. Maar als die jonge Andrew Gray sprak over de liefde van Christus. Dan versmolten de harten van de gemeente. En zaten te snikken in een bank. Nou, dat is nou prediking. Wij dan weten de schrik des Heren. bewegen de mensen tot geloof. En de liefde van Christus die dringt mij. Om u als het ware een zetje te geven. Om die open poort door te gaan. Die open poort maakt de ingang vrij. Ga door en laat niets u hinderen.
Aan rijk en arm. Aan u en mij. Ja. Het ging vanavond over een deur.
Aan de ene kant de liefde van Christus die me dringt. Jawel. Aan de andere kant ook. Dat staat ergens in Ezechiël, dacht ik. Daar staat er van Ezechiël dat de Heer hem de opdracht geeft om zijn hand te vullen met vurige kolen. En om die vurige kolen dan in de stad te werpen. De toorn en de verdoemenis. Ook dat is wel eens nodig. Dat je die vurige kolen, die vonken uit de hel, dat je die in de gemeente werpt. Waarom? Om je nou te bewegen tot het geloof in Christus. Want u mag niet verloren gaan.
Het ging vanavond over een deur. Een deur, ja. Ik ben de deur. De ouderen die hebben vast wel eens gehoord van dominee G. Boer. Hè? Maar zo'n bekende, zo'n gezalfde prediker. Weet je wat die zegt? Die zegt dit. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik nou vanavond heb willen bedoelen. Hij zegt, prediking dat is een rechtzitting. Prediking is een rechtzitting. Je wordt gedaagd. Voor de rechterstoel van God.
God die spant zijn vierschaar. Hij richt zijn rechtbank op. In zijn woord. In de prediking. En je wordt als mens. Word je in dat gericht getrokken. Terwijl je zit te luisteren. En als schuldige word je ontmaskerd. En de straf wordt aangekondigd. Dat gebeurt allemaal tijdens de prediking. Maar ook wordt het kruis hoog opgericht. En het bloed van de Heere Jezus drupt op de gemeente. Ziet u het? Veroordeling, maar ook vrijspraak in hem.
En niemand kan het vrijblijvend blijven aanhoren.
Je wordt nooit op het rustbankje gezet in de kerk. Maar je wordt wel in de beklaagde bank gezet. Preken, dat is niet over de bediening der verzoening praten en dan over de gemeente heen zweven. Spreken, dat is recht op de man af. Die sleutel van de verkondiging van het heilige evangelie bedienen, dat spreken recht op de man af. Jij bent die man, jij bent die vrouw. Die Jezus die jij kruisigt en die jij links laat liggen. En waar jij je niks voor interesseert en waar jij zegt, dat kom later wel.
Recht op de man af. Je wordt in het beklaagde bankje gezet.
Schuldig en strafwaardig voor God. Je wordt uit je schuilplaatsen gerookt. En je wordt in het gericht van God. Je wordt in Gods tegenwoordigheid getrokken. Ja.
Niemand mag buitenschot blijven. Niemand.
Geen toeschouwers of geen diensten van belangstellenden. Want die belangstellenden die moeten allemaal tot bekering komen. Het is geen vrijblijvende verhandeling die Paulus hield in handelingen. Van nou ja, geef me maar een cijfer. Voor je er vandaag van? Nou, ik vond het eigenlijk iets beter dan vorige week. Ik geef je van vandaag een 6 en vorige week een 5,5. U bent geen keurmeester. U wordt in het gericht van God getrokken. Je staat voor God.
En als dominee ben je een deurwaarder, gerechtsdienaar. Van de week gelezen aan tafel, van de week gelezen in de stille tijd van Agan. Tjonge, jonge, jonge. Agan de Jericho. U weet het, hè? Dan leiden zij nederlaag. Jericho ingenomen, prachtige overwinning. En dan Ai, doen we wel even. En dan leiden zij nederlaag. 36 man dood. Volk Israël leidt een nederlaag. En dan zegt de Heer, ja, ik ga niet meer met jullie mee. Ik trek mijn handen van jullie af, want er is een band in het leger.
En tenzij dat die ban opgeheven wordt, ga ik niet meer mee. Rust er geen gunst meer op jullie.
Nou, en dan gaat Jozua, ja hoor, al het volk wordt bij elkaar geroepen voor het aangezicht des Heeren, voor de tempel, voor de tabernakel bedoel ik. Voor de tabernakel. En dan moet die schuldige worden aangewezen. Dan moet u zich indenken hoe dat gegaan is. Heel het volk staat daar, spanning natuurlijk, want er moeten schuldigen naar boven komen. Eén van u is schuldig, één van u. En dan staan al die 12 stammen, dan valt eerst het lot, dat valt op de stam van Juda. Al die andere 11 stammen, gelukkig zeg, ik niet. Hij gaat verder. En dan in die stam van Juda valt het in het geslacht van Zabdi. Andere geslachten halen opgelucht adem. En dan binnen dat geslacht van Zabdi komt dan de familie van Karmi wordt aangewezen. De lust die wordt steeds strakker aangetrokken. En dan binnen die ene familie van Karmi, dan wordt die ene Agam aangewezen. Jij bent het. Weet je wat prediking is? Je kan jaar in jaar uit in de kerk zitten. En oké, prima, fijn allemaal. En op een gegeven moment wordt door God de lust aangetrokken. En dan komt die vinger naar jou te wijzen. En dan ben jij de schuldige. En dan ben jij die zondaar waar het nou elke zondag over gaat. En dan ben jij voor God veroordelenswaardig. En dan gaat die toorn en die verdoemenis op jou rusten. En weet je wat ik nou zo geweldig vind, gemeente? Geweldig vind. En nou staat die belofte, want dat zei dominee Boer ook, er wordt ook een kruis opgericht. Hoog opgericht. Dat bloed van Christus druppelt. En dan vind ik het zo geweldig dat er in Hosea staat dat in dat dal van Achor, waar Agam gestenigd werd op de plaats van de executie, op de plaats waar die gestenigd werd en verbrand werd, als je kerkgang een schavotgang gaat worden, dat nou in het dal van Achor de Heer een deur der hoop gaat openen. Als je bij wijze van spreken in een ogenblik in dat dodelijks tijdsgewicht, als het ware wegzinkt onder Gods recht, dat dan de deur der genade open gaat in Christus. Een deur der hoop. Dan mag je hem zien. Dan mag je hem zien in zijn middelaarsheerlijkheid. Dan mag je hem zien in zijn vergevende liefde. Dan mag je hem zien in zijn schuldvergevende genade. Hier wijdt mijn ziel met een verwondering. Ik wil maar zeggen, ik ga eindigen trouwens. Er vallen in de prediking onder de kansel in je vallen geloofsbeslissingen. Dat wil ik maar mee zeggen. Er vallen geloofsbeslissingen in zaken het binnen of buiten zijn. Hier vallen geloofsbeslissingen. Ik eindig er maar mee. Ik hoop dat u vanavond, ondanks alles, dat u toch die deur, die poort wijd open hebt zien staan. Waardoor dat licht komt stromen. In die zwarte kamer. In dat zwarte hart van mij. Die deur ging open. Van dat kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan. Om vrede te bekomen. Kom. En ik zal u rust geven. Amen. We gaan zingen op Psalm 118. Dat gaat ook over de deur. Vers 9 en vers 10. Psalm 118, vers 9 en vers 10.